Hoofdstuk 13. Ik zond een gebed uit, waarmee ik mensen opriep die vastzaten in een bepaald emotioneel probleem en die zich geroepen voelden met me te werken. Ik wilde mensen aantrekken die geen hoop meer hadden. Mensen die alles al geprobeerd hadden. Mensen die, net als ik, allerlei seminars bezocht hadden. Mensen die het nodig aan introspectie gedaan hadden of jarenlang therapie achter de rug hadden. Mensen die, zelfs al hadden ze van alles geprobeerd, nog steeds achtervolgd werden door dat probleem. Ik was volkomen verslaafd geweest aan de noodzaak anderen te helpen en het had mijn leven beheerst. Doordat ik door een aantal emotionele lagen was heengezonken, was ik vrij geworden. Dus ik wilde diegenen naar me toe trekken die echt vrij wilden worden en bereid waren hun mouwen op te stropen en aan het werk te gaan. Ik wist dat we allemaal wel iets hadden waar we verslaafd aan zijn. Er zijn ook zoveel negatieve emoties en ze komen altijd wel eens boven. Ik dacht aan de meest voorkomende. Woede, razernij, frustratie, angst, verlies, depressie, verraad, minderwaardigheidsgevoelens, slecht zelfbeeld, jaloezie, verdriet of pijn, gevoeligheid voor kritiek, eenzaamheid, verlatenheid, rouw, wanhoop, angst voor het verlies van een geliefde, angst voor mislukking of veroordeling, enzovoorts. Ik wist dat dit emotionele zaken waren waar we allemaal mee te maken hebben. En ik geloofde dat als we in staat zouden zijn om door de emotionele lagen heen te zinken, net als ik, we allemaal in staat zijn ons ware zelf te ontdekken, voorbij de pijn. Wat een geweldig geschenk zou dat zijn. Wat als we allemaal de verschillende lagen van de ui af konden pellen om de liefde en vrede te onthullen die in de kern ligt? Omdat ik nooit het proces met een ander doorstaan had, wilde ik beginnen met mijn beste vrienden en geliefden. De volgende dag belde mijn vriendin Nancy. Tijdens ons gesprek zei ze dat het leuk zou zijn als we samen seminars konden geven. Ik zei haar open te staan voor het idee, maar dat ik geen dingen meer wilde doen die ik in het verleden gedaan had. Ik wilde iets doen dat voortkwam uit mijn recente ervaringen en transformaties, maar het was me nog niet helemaal duidelijk wat ik te melden had. Ik wist alleen dat ik een krachtige, helende reis volbracht had die anderen op het juiste spoor kon zetten. Later vertelde ze over de emotionele problemen die zij en haar man Ronald hadden. Dus zei ik tegen haar, waarom proberen we niet het proces dat ik net achter de rug heb en kijken waar dat toe leidt? Jij hebt dan iemand bij je om je er doorheen te helpen en ik ben bij je als er enge dingen gebeuren. Ik ben er zelf doorheen gegaan, dus ik ben in staat jou er sneller doorheen te helpen. Werken op dat niveau van de ziel is iets wat ik ontzettend graag wil. Ik kan je niet garanderen dat het werkt en ik heb het nog nooit met iemand anders geprobeerd, maar ik wil het proberen als jij het aandurft. Nancy stemde in en zei dat ze nauwelijks kon wachten om aan het werk te gaan. Dus maakten we een afspraak voor de volgende ochtend. Toen ik de hoorn neerlegde, bedacht ik dat ik me waarschijnlijk moest beroepen op mijn ervaring met NLP. Ik vertrouwde erop dat de wijsheid, geboren uit jaren werk met transformatie, haar waarschijnlijk zou helpen in het proces. En ook al was mijn eigen proces lang, pijnlijk en moeizaam geweest, ik veronderstelde dat nu ik het principe van het afpellen van de lagen snapte, dat er waarschijnlijk wat NLP-instrumenten waren waarmee ik haar zou kunnen helpen sneller en makkelijker door de verschillende lagen heen te gaan dan bij mij het geval was. De volgende dag ging ik naar Nancy's huis. Toen we op het zachte tapijt in haar slaapkamer gingen zitten, vroeg ik of ze het goed vond dat ik eerst ging bidden om leiding, omdat dit de eerste keer was dat ik iemand op deze manier ging bijstaan. Ze antwoordde dat ze geroerd was dat ik haar wilde helpen. De laatste tijd voelde ze zich emotioneel gevangen in een alles overheersende jaloezie die steeds in haar opkwam. Wat ze ook tegen zichzelf zei om het gevoel te verzachten, iets in haar accepteerde het niet en de razernij leek uit het niets op te duiken. Ze wist dat het irrationeel was en dat er niets op te merken was aan het gedrag van haar man, maar ze kon niet verhinderen dat het steeds groter werd. Ze zei dat ze bereid was alles te proberen. Ze was bang dat het haar huwelijk zou kosten als het niet ophield. Ze wilde gewoon uitzoeken wat er aan de hand was en zich ervan bevrijden. Ze verzekerde me ervan dat dit helemaal niet bij haar paste. Ze had nooit eerder dergelijke jaloezie gekend en ze wist niet waar het vandaan kwam. Ik vertelde haar dat ik blij was haar op wat voor manier dan ook te helpen en ik zei ook dat ik geen garanties kon geven dat het zou helpen. Ik wist niet of zij datzelfde proces van afpellen zou ondergaan en of ze hetzelfde resultaat zou boeken, maar ik wilde het proberen. Ze kende mijn gevarieerde achtergrond als therapeut en seminarleider en zei: Brandon, je hebt zo'n enorm effect gehad op de levens van anderen. Ik sta open voor wat je wilt proberen. Laten we het gewoon maar doen. Haar enthousiasme en openheid waren hartverwarmend en inspireerden me alles te geven. Ik bad een speciaal gebed dat ze echt vrij zou worden. Ik had haar man gesproken en hij had me gevraagd te helpen omdat hij haar irrationele uitbarstingen niet langer aankon. Hij was compleet dichtgeklapt en was bang dat hij de grens naderde. De bekende druppel was bijna bereikt. Ik wilde hen graag helpen. We begonnen. Ik vroeg haar gewoon te gaan zitten, aanwezig te zijn en zichzelf toe te staan de jaloezie totaal te voelen. Toe te staan dat het naar buiten kwam. Geen probleem, giechelde ze, terwijl de emotie losbarstte en haar gezicht rood werd. Ik vroeg haar waar ze de jaloezie het sterkste voelde. Ze wees naar haar borst. Ik kon zien dat het gevoel erg intens was, dus ik vroeg haar snel wat eronder lag. Onverwacht zonk ze spontaan door de volgende laag. Woede. Weer zei ik haar dat ze het helemaal moest voelen en aanwezig moest zijn. Haar gezicht was rood en ze trilde. Ze zei: het is geen woede, het is razernij. Goed, ga je gang. Sta jezelf toe deze razernij echt te voelen. Haar lichaam verstrakte terwijl ze alles eruit liet komen en het helemaal voelde. Ik vraag me af wat hierachter zit. Sta jezelf toe naar de volgende laag te zinken. Ik kon haar doorzien gaan naar de volgende emotie. Pijn, zei ze, terwijl de tranen in haar ogen schoten. Waar zit de pijn, vroeg ik. Hier, in mijn solar plexus. Ze begon openlijk te huilen en ik kon zien dat ze het gevoel helemaal verwelkomde. Ik vroeg haar weer, wat zit eronder? Weer ging ze door naar een volgende laag. Verlatenheid. Voordat ik kon vragen waar ze dit gevoel voelde, zei ze: kunnen we praten? Natuurlijk, zei ik, niet wetend of het ons af zou leiden. Het was tot nu toe zo goed gegaan. Ze was aanwezig geweest en had de gevoelens volledig gevoeld. En ik wist dat het essentieel was om het pure, onverwerkte gevoel vast te houden en zichzelf niet af te leiden of te vermijden. Ik bereidde me voor haar weer terug op het spoor te krijgen en haar in de huidige emotie te houden toen ze zei: ik heb een herinnering aan toen ik 8 was. Mijn zusje, mijn beste vriendin en ik speelden op het strand. Mijn zusje rende weg om met mijn vriendin te spelen en ik voelde me totaal verlaten en verloren, alsof ze alle vriendschap en liefde in mijn leven gestolen had. Ik schreef alles op en ik zei: dank je. Ik heb het allemaal opgeschreven, we komen er straks aan toe. Laten we vasthouden aan die pure emotie die je voelt. Voel je die verlating? Wat zit eronder? Haar houding veranderde zichtbaar en ze zei: ik voel me zo verloren, zo alleen. Voel het helemaal, zei ik. Haar gezicht kreeg een vage uitdrukking die haar kinderlijk en verloren deed lijken. Toen was er een lange pauze en ze werd bleek. Toen mompelde ze: oh shit, ik ben ergens in terechtgekomen wat ik nog nooit gezien heb. Er is een zwart gat, een enorme leegte. Ik dacht, ik ken die plaats maar al te goed. Ze is er. Ik hoop dat ze de moed heeft erin te duiken. Het was zo'n belangrijke plek voor me geweest en ik bad dat ik haar zou kunnen geruststellen en kon ontspannen. Ik zei zacht: nou, ga er maar in. Ze antwoordde: ik kan niet, ik ben bang. Bang is prima. Laat jezelf maar in het niets vallen. Ze begon te trillen en toen hield ze haar adem in. Ik voelde een lichte paniek en keek toen hoe haar lichaam zich begon te ontspannen en een kleine glimlach op haar gezicht verscheen. Wat voel je? Vroeg ik nieuwsgierig. Lachen. Ze begon hardop te lachen. Waar was ik bang voor? Waar voel je het? In mijn buik, maar verder zo'n beetje overal, antwoordde ze schuddend van het lachen. Goed, en wat zit hieronder? Ik voel me speels, kinderlijk, geluk alom. Heel goed, voel het helemaal, zei ik. Ze begon te gloeien. Wat zit daar weer onder? Vreugde! Haar emotie werkte aanstekelijk. Het was zo overtuigend dat ik het zelf kon voelen. Ik voel dat ik vreugde uitstraal, alsof het overal is, zei ze. Iets in me zei dat ze er nog niet helemaal was, en ik vroeg nog een keer, en wat zit daaronder? En toen vulde een enorme rust de ruimte, terwijl ze onbewegelijk werd. Ontzag en vrede straalden van haar gezicht. Eeuwig. Het is eeuwig. Ik ben alles. Ik ben overal. Het is God. Goddelijkheid. Ik heb er geen woorden voor, Brandon. Ik weet het, dacht ik. Er zijn geen woorden voor. Het was haar gelukt. Ze had datzelfde onbegrensde bewustzijn gevoeld waar geen woorden voor zijn. En het had geen uren geduurd, maar slechts minuten. Mooi, zei ik. Prachtig. Blijf bij dit gevoel. Wees dit gevoel. Ik was verbaasd en vol ontzag. Het had ons maar een kwartiertje gekost. Toch beleefde ze duidelijk haar eigen ervaring van haar eigen essentie, haar ware zelf. Toen ik daar met haar zat, voelde ik ook die enorme vrede, alsof ik samen met haar door de lagen was gegaan. Een tijdje zaten we zo en voelden de onbeschrijfelijke schoonheid van de waarheid. En nu? Vroeg ik me af. Hoe kan ik deze vrede verenigen met het helingsproces, zodat ze toegang heeft tot de natuurlijke wijsheid die eruit voortkomt? Zelfs al was haar ervaring van de eigen bron diep, ik wist dat het niet genoeg was. Ze moest ook nog die herinnering verwerken die spontaan naar boven was gekomen. Ik wist dat de reden waarom mijn tumor weg was, niet alleen lag in het feit dat ik de toegang naar mijn ziel gevonden had, maar omdat ik datgene in mijn lichaam ontdekt had wat er opgeslagen lag en het uiteindelijk opgelost had en afgerond. Het was een combinatie van die twee dingen. Zelfs al is het enorme, onbegrensde, eeuwige zelf immens, het is niet het hele plaatje. Hoe konden we die wijsheid geboren uit deze enorme, onbegrensde vrede iets laten betekenen voor de verschillende emotionele lagen waar ze doorheen was gegaan, en belangrijker nog, het direct naar de herinnering zelf leiden. Dus ik besloot haar heel simpel te vragen om de emotionele lagen aan te spreken vanuit die vrede. Als deze enorme eeuwigheid, deze vrede, deze liefde iets moest zeggen tegen de emotionele lagen van daarnet, wat zou dat dan zijn? Vroeg ik. Toen ze begon te praten, legde ik mijn pen neer, gefascineerd door haar wijsheid. Ze zei, ik ben vreugde. Vreugde is altijd mijn kern geweest. Ik hoef er alleen maar aandacht aan te schenken en het is er altijd. Ik had Nancy nooit eerder zo eenvoudig en mooi horen spreken. Dus stelde ik dezelfde vraag met de volgende laag en weer was wat ze zei zo inspirerend dat de tranen me in de ogen schoten. Nancy's mond was een medicijn tegen de pijn die ze gevoeld had. Ik voelde me nederig. Het leek erop dat de waarheid niet alleen wijsheid was, maar het leek alsof de pijn uit de verschillende emotionele lagen werd gehaald en opgelost werd in de enorme energie en vrede in de kamer. Toen ze bij de laag van het verlaten zijn kwam, keek ik naar mijn papier en zag dat dat het moment was waarop de herinnering boven was gekomen. Ik dacht, het ziet ernaar uit dat de ziel precies weet hoe dit proces gestuurd moet worden. Dus ik weet zeker dat die herinnering met een bepaalde bedoeling naar boven is gekomen. Het lijkt het goede moment om die herinnering aan te pakken en om Nancy door hetzelfde helende proces te laten gaan waar ik doorheen ben gegaan met de tumor. Dus, met in mijn hoofd de herinnering aan Surya, vroeg ik haar zich een kampvuurtje voor te stellen en de mensen uit haar herinnering bij het vuur te zetten. Ik stelde ook voor dat ze een mentor in wiens wijsheid ze geloofde bij het vuur zou zetten, bij wie ze zich veilig voelde. En zo begon het gesprek bij het kampvuur. Haar verwerking leek veel op die van mij. En terwijl de jongere Nancy tegen haar zusje en haar beste vriendin praatte over het in de steek gelaten zijn en de pijn die ze gevoeld had, leek het alsof jaren van niet uitgesproken pijn naar buiten kwam en van haar afviel. Toen luisterde ze naar wat haar zusje en vriendin vertelden over wat er gebeurd was. Nancy leek verbaasd te horen dat haar zusje haar vriendinnetje niet wilde afpakken, maar dat ze gewoon wat lol wilde maken. Nancy's zusje verontschuldigde zich oprecht voor het verdriet dat ze had aangericht. Toen het ernaar uitzag dat het allemaal opgelost was, vroeg ik Nancy of ze zich compleet voelde. Of er nog iets tegen haar zusje gezegd moest worden. Ze antwoordde dat ze haar zusje wilde bedanken, dat ze nooit had geweten hoe ze zich gevoeld had en dat ze haar wilde laten weten dat, ondanks de vele misverstanden in de loop der jaren, ze van haar hield. Toen vroeg ik haar of ze zich leeg voelde. Had ze alles gezegd en alles gehoord? Ze antwoordde eenvoudigweg, ja. Wetend hoe belangrijk vergiffenis was in mijn eigen verwerking, vroeg ik Nancy of ze bereid was haar zusje helemaal te vergeven, vanuit de bodem van haar hart. Rustig antwoordde ze, ja. Tranen stroomden over haar wangen en ze vergaf haar zusje voor het verraad dat ze al die jaren gevoeld had. Een verraad dat in feite nooit gebeurd was, behalve in het hoofd van de kleine Nancy. Wat lijkt dit onwaarschijnlijk veel op wat er nu in haar leven gebeurt, dacht ik. Ze voelt zich verraden door Ronald, haar man, en voelt een onverklaarbare jaloezie en razernij over iets wat helemaal niet gebeurd is. Het is vreemd hoe we die oude emotionele patronen in onszelf opslaan en die keer op keer met andere mensen herhalen. Hetzelfde onderwerp, andere spelers. En toch lijken we de pijn nooit op te kunnen lossen of de les te leren. We blijven die oude patronen steeds maar herhalen. Een vriendin van mij klaagde erover dat ze van de een naar de andere relatie ging. Ze zei dat het leek alsof ze al haar slechte gewoontes, de oude kwetsende patronen van emotionele bagage, in een koffer stopte. Daarna begon ze weer aan de volgende relatie, deed de koffer open en dezelfde emotionele patronen kwamen weer tevoorschijn. Ze pakte vervolgens de boel weer in, ging door naar de volgende, deed de koffer weer open en zo ging het maar door, steeds weer. Ze zei dat ze er doodmoe van werd, dat ze de les nooit leerde, maar steeds weer in haar oude gewoontes verviel. Nancy herinnerde me aan die vriendin. Nancy liet zich opnieuw leiden door de jaloezie uit haar kindertijd, de verlatenheid die ze gevoeld had, en herhaalde het met Ronald. Als haar ogen niet snel opengingen, zou ze precies datgene veroorzaken waar ze bang voor was. Haar irrationele jaloezie zou hem van haar wegdrijven en zou maken dat hij haar verliet. Dan zou ze eindelijk een echte, niet ingebeelde reden hebben zich verlaten te voelen. Ik dacht, we doen dit allemaal. Is het niet verbazingwekkend dat we bij onze geboorte geen handleiding krijgen, waarin staat wat we eraan moeten doen en hoe we ermee om moeten gaan? Toen het verwerken van de herinnering afgerond was, vroeg ik Nancy om nog een keer haar eigen innerlijke wijsheid op de verschillende lagen te laten spreken en de energie de resterende pijn te laten oplossen. Toen ze klaar was, deed ik wat bekend staat als een toekomstintegratie, een standaard NLP-uitdrukking die inhoudt dat je controleert of de verwerking helemaal geïntegreerd is. Ik vroeg haar in de toekomst te kijken, eerst een dag verder, een week verder, een maand, een half jaar, een jaar enzovoorts, om te zien hoe ze iedere keer met haar oude verlatingsangst om zou gaan. Toen ze een dag verder keek, zei ze dat ze zich absoluut lichter en makkelijker voelde, alsof het allemaal niet veel voorstelde. Maar dat ze zich er voortdurend bewust van moest zijn dat haar man niets achter haar rug deed. Na een week was het nog steeds makkelijk het oude patroon achter te laten, maar ze moest zichzelf af en toe tot de orde roepen. Na een maand speelde het nauwelijks meer, en na een half jaar was het weg. Na een jaar voelde ze zich vrij en vreugdevol en na 5 jaar was ze helemaal vol van de vrijheid en de wijsheid die ze ontwikkeld had. 10 jaar verder zei ze dat ze zich licht voelde en stralend, de vreugde zelf. Opmerkend dat haar toekomstige ik nogal wijs zou worden, vroeg ik haar of haar toekomstige ik haar huidige ik kon adviseren. Waarom schrijf je geen brief vanuit de toekomst en geef je je huidige zelf wat advies over wat te zeggen, te denken, hoe te zijn, wat je moet doen, hoe je relatie met Ronald goed te houden enzovoorts. Toen ze haar ogen opendeed, gaf ik haar een stuk papier en ze begon aan een brief aan zichzelf. Ze schreef een tijdje en toen ze klaar was, legde ze haar pen neer en zei lachend: de toekomstige ik had een hoop te melden. En niet alleen over Ronald, maar over heel veel dingen in mijn leven. Ze gaf me de brief en zei: wat denk je? Ik las het en dacht weer: dit is de wijsheid van eeuwen. Dit zijn moderne westerse soetra's. Het is niet alleen diepzinnig, maar ook heel praktisch. Ik bedankte haar dat ze het met me had willen delen en stelde voor dat ze de brief bij de spiegel in de badkamer zou hangen om zichzelf te herinneren aan de verschillende beloftes die ze had gedaan. 3 dagen later praatten we bij en ze vertelde dat de jaloezie helemaal niet meer speelde. Opgetogen, maar nog steeds niet helemaal zeker, belde ik haar 2 maanden later om te checken. Nee, het speelt echt niet meer, Brandon. Er spelen andere dingen, maar de jaloezie ben ik kwijt. Wat een buitengewoon eerste experiment. Nancy had niet alleen ontdekt dat we ons hele leven zoeken, de liefde en vrede in onze ziel, maar ze was erin geslaagd tot de kern van haar jaloezie door te dringen. Ze had jaloerse razernij meegemaakt die totaal buiten haar macht lag. Maar toen ze aan de echte kern kwam, die eronder lag, de angst voor verlating, en die opgelost was, speelde de jaloezie totaal niet meer. Interessant, dacht ik. Het is dus mogelijk om tot de kern van een onderwerp te komen, tot precies die gebeurtenissen die er het hart van zijn. Als het eenmaal opgelost is, kan alles wat erboven ligt eindelijk vrijgemaakt worden. Wat als iedereen hiertoe in staat is? Als we nou eens in staat zijn de echte oorzaak van de pijn aan te pakken en onszelf vrijmaken voordat we ziekte veroorzaken. Als we onszelf nu eens wake-up calls konden geven, zodat onze lichamen het niet voor ons hoefden te doen. Ik had een enorme wake-up call gekregen van mijn lichaam, in de vorm van een tumor. En ik kreeg niet veel tijd om te ontdekken wat mijn kernprobleem was, wat er verborgen lag in de cellen. Goddank werd ik begeleid in het aanspreken van die onderwerpen en kon ik ze loslaten, zodat mijn lichaam zichzelf op een natuurlijke manier kon helen. Had ik mezelf die wake-up call maar eerder gegeven, dan was de tumor misschien niet eens ontstaan. Misschien had ik mezelf kunnen bevrijden voor de degeneratieve celpatronen hun gang gingen.